Gemeente, er staat in vers 13, ik wil niet dat u onbekend zijt, broeders. En wij zijn zoals gezegd bezig met een prekenserie over die belangrijke woorden in de brieven van Paulus, die wij tot 6 maal toe vinden in zijn brieven. En dan wordt daar een belangrijk thema behandeld, en dat is in de Romeinenbrief het thema van het evangelie. Paulus zegt in Romeinen 1, in die eerste verse die we gelezen hebben, dat het zijn grote verlangen is om die blijde boodschap ook in die grote hoofdstad Rome te verkondigen. Hij zegt in vers 15, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome is, het evangelie te verkondigen. Hij weet zich een schuldenaar van Jood en Heiden, zegt hij in vers 14. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Maar, zou je denken, die gemeente in Rome, ja, zijn allemaal gelovigen. Die hebben het evangelie al lang gehoord door een ander die dat daar gebracht heeft. Die mensen daar in Rome, in die gemeente, die waren al lang tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En toch wil Paulus naar hen toekomen om hen het evangelie mee te delen. Hoe kan dat nou, het evangelie aan gelovigen? Het evangelie, dat breng je toch alleen maar aan zondaars, aan heiden, aan ongelovigen, aan onbekeerden? En het lijkt net alsof Paulus hier wil zeggen, nee, dat evangelie, dat hebben christenen net zo goed nodig. En dan wel het volle evangelie, het rijke evangelie in al zijn heerlijke rijkdom. Want, beste mensen, wij zijn kerkgangers en wij zijn trouwe kerkgangers. Maar als het nou gaat over wat is nou het evangelie, dan zijn er heel veel kerkgangers die er toch maar heel weinig van weten. Die me toch eigenlijk maar heel weinig kunnen vertellen en die het evangelie toch eigenlijk maar slecht kennen. En nou ga ik vanmorgen proberen in een half uur tijd, want we moeten 11:50 weg zijn. Ik weet niet hoe dat gaat lukken. Nou wil ik u proberen om in een half uur tijd iets van die heerlijkheid en die rijkdom van het evangelie te laten zien, met Gods hulp. Zodat u een beetje gaat begrijpen waarom Luther daar nou zo verrukt over was. We lezen vaak en we horen vaak in deze week van reformatieherdenking en zo. En dat was een enorm fijn en blij opwekking. En Luther kwam tot het licht en hij was vrolijk en zo. Ja, zal wel. Fijn voor hem. Maar wat was nou zijn vreugde? Wat was nou zijn blijdschap over dat evangelie? Nou, we gaan proberen om dat te ontdekken en te beleven. Ik zeg boven de preek, Gods dynamiet. Gods dynamiet. Een kracht Gods staat er in vers 16, het evangelie is een kracht Gods. Dat wordt de dynamiet in de grondtekst, Gods dynamiet. En dan zijn er 3 trefwoorden. We letten allereerst op de gerechtigheid van God. Er staat in vers 17, de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. Ten tweede letten we op het evangelie van Christus. Er staat in vers 16, ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet. En ten derde letten we op het geloof van de zondaar. Er staat in vers 16, het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Is de Jood en ook de Griek. Gods dynamiet let op 3 gedachten. Ten eerste op de gerechtigheid van God. Ten tweede op het evangelie van Christus. En ten derde op het geloof van de zondaar. Ja, weet u, gemeentekinderen, jongelui, een van de mooiste dingen van de Bijbel vind ik dat het een levend boek is. Dat het een boek is waarin iets van Gods power zit. Geen dode letter. Maar dat dat woord van God leven en kracht in dat het je leven kan veranderen, vernieuwen, verrijken, ondersteboven kan zetten. Dat is nou die kracht van God. Het kan zijn, en ik denk dat er enkele ook zijn vanmorgen, die dat bij ondervinding weten wat dat betekent. Je gaat jarenlang, ga je uitsleur naar de kerk. De ene zondag naar de andere zit je hier in de kerk en je luistert maar, het gaat langs je heen. En je leeft zo je leven af, onbezorgd. En plots is daar in de Bijbel een zinnetje waardoor je vanaf dat moment niet meer dezelfde bent. Er gaat heel veel ondersteboven, je verandert, je leven verrijkt, je leven wordt verdiept. Dat kan zijn een Bijbeltekst die je leest, dat kan zijn een belijdenistekst die weer terugkomt, of een trouwtekst of een dooptekst. Of het kan zijn een preek die je hoort naar aanleiding van een tekst. Dat hakt erop in, dat slaat in. Nou, zo is het eigenlijk ook gegaan met die Romeinenbrief. In heel veel eeuwen heeft God die Romeinenbrief gebruikt in levens van mensen om verandering te brengen. Niet alleen het leven van mensen, maar ook het leven van kerken. En zelfs in het leven van volken en landen. En zelfs in Europa. Wat bedoel ik? Ik bedoel dit. Kijk nou eens naar een man als Augustinus. Vierde eeuw na Christus. Die man die was goddeloos en zo. En die heeft van alles gedaan wat God verboden had. Maar hij is tot bekering gekomen radicaal door het lezen. Tolle lege. Neem en lees. En in de crisis van zijn leven pakt hij de Bijbel en hij leest die Bijbel. Hij slaat hem op in Romeinen 13. En het is zijn bekering geworden. God gebruikt de Romeinen 13 voor de bekering van Augustinus. 16e eeuw, Luther. Dat is onze tekst van vanmorgen. Maarten Luther, door Romeinen 1, vers 16 en 17, onze tekst. Zo ingrijpend veranderd. Het licht ging voor hem op. Troost golfde in zijn ziel. Toen hij ging ontdekken, ging inzien dat God niks van hem vroeg, maar dat God hem zijn gerechtigheid om Jezus wil schenkt, geeft. In de 18e eeuw, precies ene. In de 18e eeuw, om precies te zijn, op 24 mei 1738, om 9:15 s'avonds, schrijft John Wesley in zijn dagboek: toen heeft het God behaagd om mijn zonde weg te nemen. En hoe gebeurde dat? Door het lezen. Komt u verder? Door het lezen van de Romeinenbrief. 19e eeuw, Kolbrugge. De komma van Kolbrugge, weer die Romeinenbrief. 20e eeuw, Karel Barth met zijn Reumerbrief. Een golf kwam er op gang. Een storm ging er opsteken. Ziet u, die Romeinenbrief die heeft dat. De power in. Die heeft de reformatie losgemaakt. Nou, dat is de inleiding. Eerste gedachte, de gerechtigheid van God. Staat in vers 17, want de gerechtigheid van God wordt in hetzelfde, in het evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God, waar denk je dan aan, jongens? Als je denkt aan Gods gerechtigheid, waar denk je dan aan? Als ik zeg, waar denk je nou aan als het gaat over Gods liefde? Kan je dat invullen, maar Gods gerechtigheid, justitie staat er. Justitie, dat denk ik aan een rechtbank, ja. Weet je, dat woord gerechtigheid van God, dat doet me denken aan de rechterstoel van God. En dan word ik een beetje bang, dat is bedreigend, straffend, oordelend. Dan denk ik aan hardheid en strengheid. Gerechtigheid van God. God is rechtvaardig. Onkreukbaar in zijn rechtvaardigheid, zeiden ze vroeger. En rechtvaardigheid wil zeggen dat je elk geeft wat recht en billijk is. Dat je het goede beloont en het kwade straft. Zoals een rechter het kwade straft naar de wet. En als een mens gaat inzien dat je eigenlijk voor God helemaal niks goeds kan presteren. En dat je als zondaar voor die rechtvaardige God dus eigenlijk straf verdient. Dan wordt dat woord gerechtigheid voor jou een enorme, een geweldige bedreiging. Daar komt angst in mee. Oordeelsangst. Angst voor de straf. Voor de hel. Hoe kan ik rechtvaardig staan voor God? Hoe kan ik God recht in de ogen kijken? Ik. Als zondaar. Nou, dat is het probleem van Maarten Luther. Dat is het probleem van die jonge monnik. Hij topte daarmee. Het overweldigde hem ook. God rechtvaardig en ik een zondaar. En ja, hoe moet dat? Ik heb eigenlijk alleen maar God mijn overtredingen aan te bieden. Hoe krijg ik een genade God? Het wachtwoord van de hervormers. Mijn zielen doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan ik straks voor die rechterstoel van Christus met opgeheven hoofd, zonder verschrikken, verschijnen? Ja. Weet je waar je Luther mee topt, de gemeente? Dat is wel eens goed om dat nou weer eens te benadrukken. Het is een schuld. Er zijn heel wat mensen in de 21ste eeuw die hebben schuldgevoelens of schuldcomplexen. En dan ga je naar een psycholoog, een psychiater, een psychotherapeut. En dan moet je leren praten, dan krijg je wat pilletjes. En dat is allemaal heel goed hoor, heel goed. Maar Luther die had niet alleen schuldgevoelens, die had werkelijke schuld voor God. Een onopenstaande schuld voor de levende God, voor de rechtvaardige God. En dat begreep hij heel goed. En daarom botst hij tegen dat woord gerechtigheid. Het krimpt in elkaar. Het is een vreselijk woord. Het jaagt me op, het maakt me onrustig. Als ik denk aan Gods recht. Ik haatte dat woord, zegt hij letterlijk. Zet er een domper op mijn leven. Het vervloekt en verdoemt me. Ik zei tegen God, Heer, houdt u dan nooit op met mij te plagen met uw toren. Ik hield niet op te bonzen tegen dat woord uit Romeinen 1, gerechtigheid van God. Hij kon het niet openbreken totdat God het ging openleggen. In dat torenkamertje in Wittenberg. En toen ging hij het zien, inzien, dat gerechtigheid van God in het evangelie, door het geloof. We leven niet door ons eigen doen en kunnen en presteren. Maar door die gerechtigheid die geschonken wordt. En toen ging de poort naar het paradijs open. Het was voor mij een poort naar het paradijs. En in plaats van dreiging ging die tekst, die werd veranderd met een vreugdevolle glans. Een heerlijke boodschap van Gods reddende gerechtigheid. We hebben gezongen op Psalm 31, hè? Nou, Luther was bezig met die psalmen. Commentaar aan het geven, uitleg van de psalmen. En hij botst op psalm 31. Red mij door uw gerechtigheid. Hoe kan dat nou? Gerechtigheid, dat redt mij niet, dat veroordeelt mij. Hoe kan dat nou? Hij ging het inzien. Een reddende, een verlossende gerechtigheid. In het evangelie. Door Christus. Dat woord die gerechtigheid, dat ging voor hem zo leven dat hij zegt, nou ga ik ervan houden. Ik vind het heerlijkste woord. Ik krijg het nou even lief als ik het vroeger gehaat heb. En als ik u nou vraag, wat betekent dat nou? Waarom kon Luther zich nou zo verblijden in die gerechtigheid van God? Dan ben ik bang dat u het nog niet snapt. En dan ga ik proberen uit te leggen wat Luther er volgens mij in zag. Kijk, die gerechtigheid en die verlossing, die schenkende gerechtigheid. Er heeft een, mag ik het zo zeggen kinderen, er heeft een kruis gestaan in deze wereld. Golgotha. En daar op dat kruis heeft Jezus, de Zoon van God, gehangen. En daar wordt gena van waarheid en vrede met een kus van het recht begroet. Omdat de Heer Jezus aan Gods recht heeft voldaan. En dan mag ik als een zondaar mijn armen om die redder slaan. En dan ziet God mij aan in Christus als rechtvaardig. Omdat zijn zoon de straf heeft gedragen die ik had verdiend. Nou, dat was zijn ontdekking. 1513, zijn torenkamer, 30 jaar oud in zijn torenkamertje. Heel geleerd was hij, maar heel ongelukkig. Geen vrede in zijn hart. Onrust, strijd, maar geen vrede in het geloof. En het ging naar een crisis toe. Weet je, dat is vaak de praktijk in je leven. In het leven van een kind van God. Het gaat zo vaak naar een crisis toe. En in die crisis, dan is het erop of eronder. En in die crisis, ja. Ging dat, het zat vast op dat ene woord. En de Heere die ging het openleggen. De poort naar het paradijs ging open. Wat is dat een machtige ervaring, mensen. Als de poort naar het paradijs open gaat voor je persoonlijk. Bij Paulus ging de poort naar het paradijs open wanneer? Toen hij daar zat in die rechte straat, blind. Toen ging de poort naar het paradijs open. En voor Luther ging de poort naar het paradijs open toen hij Romeinen 1, vers 16 en 17 las en de licht opviel. En voor de moordenaar aan het paradijs ging het poort. Voor de moordenaar aan het kruis ging de poort naar het paradijs open toen hij een beroep deed op die naaste mening, de heiland. En voor allen die zich aan de Heer Jezus vastklemmen, dan gaat de poort naar het paradijs open. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig, het door het geloof gerechtvaardigde volk, doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Ik ga een stapje dieper. Waarom kon Luther zich nou zo verblijden in dat woordje gerechtigheid? Heerlijk woord. Terwijl ik denk van ja, dat heb ik nou juist niet. Ik ga een stapje dieper. Ik hoop dat u me kunt volgen nu. Weet je wat er niet staat? Er staat niet, want de liefde van God wordt in het evangelie geopenbaard. Dat zou u niks zeggen. Eerlijk is eerlijk. Wij zouden zeggen, als het dan gaat over het evangelie. Nou, vertel u nou eens wat het evangelie is. Vertel het eens aan iemand die voorbij komt. En dan gaat u en ik, net zo goed, dan gaan we al gauw praten over, ja, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat is ook waar. Dan gaan we praten over de genade van God en de liefde van God die zondaren zoekt en wil behouden. Dat zouden we verwachten in de Romeinenbrief. Dat zouden wij invullen. Dat zouden we ook kunnen begrijpen. De liefde van God die zich erbarmt over een zondaar. Maar weet je, hier staat dat woordje gerechtigheid. In het evangelie gaat het om Gods gerechtigheid. En dat is zo'n grote troost. Waarom dan? Nou, hierom. God is zo verheerlijkt. Gods recht is zo genoeg gedaan. Door dat grote werk van de Heere Jezus op het kruis. En dan komt het. Dat God rechtvaardig is als hij de zondaar. Die zijn zonde beleidt. En die pleit op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat God rechtvaardig is om zo'n zondaar aan te nemen. Om zo'n zondaar te bevrijden van schuld en straf. Om zo'n zondaar te behouden en te redden. Mag ik eens andersom zeggen? Het zou van God onrechtvaardig zijn. Als hij een zondaar die zijn zonde beleidt. En die gelovig zijn hand leggen op het offer van de Heer Jezus. Het zou van God onrechtvaardig zijn. Al zou hij zo'n gelovige zonde afwijzen. God is het verschuldigd aan het werk van zijn zoon. Er staat in 1 Johannes 1 die prachtige tekst. Indien wij onze zonde belijden dan. Indien wij onze zonde belijden. De Heer is getrouw en dan niet barmhartig. De Heer is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven, ons te reinigen door zijn bloed. Vroeger zeiden ze, Sion wordt door recht verlost. En daar hadden ze gelijk in. God kan naar recht niet schuldig keuren. Dat kan God, omdat God een rechtsgrond heeft in het volbrachte werk van zijn fundament, van zijn zoon. En dat is het fundament waarop ik mag gaan liggen, waarop ik mag rusten. En dan zal God mij naar recht behouden. Dan kan ik inderdaad, heb ik stevige grond onder mijn voeten. Kan ik het zekere weten, hoef ik niet meer bang te zijn voor die rechterstoel. God is niet alleen genadig als hij me bevrijdt, maar ook rechtvaardig. God moet de zonde, tussen aanhalingstekens dan, God moet mijn zonden vergeven. Als ik die aan hem beleden heb en als ik pleit op het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus. Begrijp je? Er is ten volle aan Gods recht voldaan. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. God heeft nou niks meer te eisen, niks meer te vragen. Straf is gedragen, zijn recht verheerlijk. Dat kan God alleen maar geven. En dat doet hij zo graag. Ik werd getroffen door een, in de voorbereiding van deze preek, en dan ga ik naar de vele gedachten. In de voorbereiding van deze preek werd ik getroffen door Psalm 22, ook zo'n psalm. Ik had het net over Psalm 31, red mij door uw gerechtigheid. Maar psalm 22 is de kruispsalm, de lijdenspsalm. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan denken we aan het lijden van de Heer Jezus. Dat God in zijn gerechtigheid zijn aangezicht moest afwenden van zijn Zoon in die 3 uren van duisternis. Toen heeft Gods recht straf uitgeoefend. En weet je, in die tweede helft van die psalm 22, dan gaat het ook over de opstanding. Dan gaat het ook over de opstanding. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeert. Dan gaat het steeds verder, naar de heidenvolken toe. En dan het laatste vers, dat slotvers, u kent dat. Zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost, het nageslacht, te melden het heil van zijn gerechtigheid. En zijn grote daden, hoort u het? Niet om het nageslacht te melden, zijn liefde en zijn genade, ja dat ook wel. Maar ook het heil van zijn gerechtigheid. Verlossend, reddend. Omdat er een rechtsgrond is in zijn Zoon. En zo kan ik goed begrijpen, zo kan ik een rechtvaardig God lief hebben. Tweede gedachte. Het evangelie van Christus. Er staat, want ik schaam mij voor het evangelie niet. Het evangelie van Christus niet, vers 16. Het evangelie betekent een blijde boodschap. Daar word je blij van. Daar word je blij van. Er moet in elke kerkdienst iets zitten dat je zegt van, joh, daar word ik blij van. Je kan ook wel eens op je kop krijgen in de kerk. Dat als een geslagen hond de kerk uitgaat, dat kan heilzaam zijn. Maar er moet altijd een lichtpuntje in elke kerkdienst zijn. Dan zit je onder een verkeerde preek. Een blijde boodschap. En waarom was Luther nou zo blij? 2 redenen. Eerst heb ik al gezegd. God heeft een rechtsgrond. God die is geen medelijdende rechter die zegt van, ach, nou ben je zondaar. En hij die straf verdient. Ik vind dat zo zielig voor je. Ga maar naar huis. Je mag de rechtszaal verlaten. Dan zou de rechter aan zijn heilige eisen, aan de eisen van de wet, dan zou hij een handje mee liggen. Dat kan niet. Nee, je mag de rechtszaal verlaten. Maar de rechter hoeft niet tekort te doen aan de eis van de wet. De eisen van de wet zijn ten volle vervuld. En het tweede, dat geeft mij heerlijke ruimte. Straf is gedragen. En de tweede reden waarom er nou zo'n blijde boodschap is, is dat ik daar niks meer aan hoef te doen. Het is door het geloof. Ik hoef er zelf niks meer voor te presteren of te ondernemen. Het gaat allemaal van God uit. Hij heeft het tot stand gebracht. Hij heeft het volbracht in zijn Zoon. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om een zondaar aan zijn hart te drukken. Niet door onze kracht, het is Gods kracht, God dynamiek tot behoud. Niet mijn inspanning. Ik vind het soms zo moeilijk, dood. Ik vind het soms zo moeilijk. Geloven, dat vind ik het moeilijkste wat er is. Daar heb je niks van begrepen. Echt niet. Want geloof is niet moeilijk. Geloof is niet iets wat je moet presteren en wat hele moeilijke klus is. Het gaat van onze kant helemaal niet. En daarom zegt God, daarom heb ik het gedaan. Er zit bij ons iets van wetticisme in. Dat zuurdees, dat gaat er niet uit. Het evangelie bestaat voor heel veel mensen heimelijk toch uit, ja, dingen die je moet doen. Die je moet voelen. Wil God je dan echt kunnen aanzien in genade? Of wil je geschikt zijn voor het evangelie? Heb ik nou wel genoeg gebeden, dominee? Heb ik nou eigenlijk wel diep berouw over mijn zonde gehad? Heb ik eigenlijk wel al mijn zonden beleden? Of ben ik nou toch wat vergeten? We behandelen vaak het evangelie als een wetboek. Maar het is openbaring van Gods genade en zijn recht. Zijn waarheid en zijn liefde. Ik bedoel dit. Als jij aan een zondaar, als je aan een medemens, een ongelovige, als je vertelt wat hij moet doen. Wat moet ik dan doen om behouden te worden? Nou ja, kom in ieder geval zondagmorgen naar de kerk. Ik nodig je uit voor de kerkdienst. En hier heb je een Bijbel, dan gaan we maar eens beginnen om die Bijbel te lezen. En het bidden, dan moet je handen samen doen, je ogen dicht. Nou, doe dat ook alvast. En misschien dat het dan zondag, dat je het een beetje gaat begrijpen. Als wij aan een zondaar vertellen wat hij moet doen, Dan zijn we wettisch bezig.
Hoe bedoel je dat?
Ik bedoel dit. Als wij aan een zondaar vertellen wat hij moet doen, voordat we hem zeggen wat God gedaan heeft, ben je toch weer wettisch bezig. Het evangelie is een blijde boodschap. Ik mag aan een ander vertellen wat God gedaan heeft. Niet wat hij moet doen. En als ik aan een ander zeg van, nou, ik zou je hartelijk aanbevelen om jezelf maar eens nauw en zeer nauw te doorzoeken. Om je eigen hart maar eens te onderzoeken. Voordat we hem vertellen dat hij het kruis van de Heer Jezus mag onderzoeken. Dan zijn we wettisch bezig. Dan nemen we de blijdschap van die boodschap weg. Dan werpen we mensen terug op zichzelf. Dat is een andere evangelie. De blijde boodschap is, ik hoef niks meer te doen. Niks. Heerlijk. God heeft alles gedaan voor mij. Weet je, iemand heeft wel eens gezegd, dat evangelie is net als de rivier de Rijn. Ze hebben er van alles in gedumpt. Ze hebben er van alles in gegooid. Zodat het vuil wordt. Maar je moet terug naar de bron. Je moet terug naar de oorsprong om te zien hoe goed en hoe helder dat water is. Nou, dat gebeurde nou met de reformatie. En dat hebben wij zo hard nodig in deze 21ste eeuw. Weer terug naar, niet naar de reformatie, maar naar de Romeinenbrief. Naar de bron. Om te zien hoe heerlijk dat evangeliewoord is. Kostbare evangelie, dat redt. Dat redt. En dat gratis is. Kruis, geen munt, geen aflaat. Kruis. Geen centjes, geen vroomheidscentjes. Dat mij redt, dat mij in de rechte relatie tot God brengt. Een evangelie. Dat in de Bijbel staat, dat op de kansel weer open mag gaan. Dat onder het kerkvolk gelezen zal worden in een eigen taal. Dat was de reformatie. Ik ga nog wat zeggen, gemeente. Ik heb ook nog iets ontdekt. Dat vind ik zo mooi om door te geven. Ik had het net over die volle rijkdom van het evangelie. Wat christenen zo nodig hebben. Hè? Omdat we het evangelie zo slecht kennen. Nou, als eerste heb ik u uitgelegd. Dat gaat over Gods recht. En nu ga ik nog wat uitleggen. Als het gaat over het evangelie, wat is nou het evangelie? Nou, dan hoor ik u zeggen, hoor ik jou zeggen, nou, het evangelie, ja, dat is in ieder geval een blijde boodschap, dat hebben u net uitgelegd, klopt. En wat is dan die blijde van die boodschap? Nou, dat je als zondaar, dat je gewoon als mens, ja, dat je niet verloren hoeft te gaan, maar dat je vergeving van zonde krijgt. En dat je gered wordt van de hel en straks naar de hemel mag gaan. Dat is voor mij de blijde boodschap. Is dat niet iets blijs? Ja, dat is blij. Het evangelie voor zondaar. En weet je wat ik nou vanmorgen ga zeggen, mensen? Dat is maar, ja. Dat is maar zo half-half. Dat is maar het beginnetje. Weet je wat het evangelie echt is? Christenen. Dat is niet het evangelie in zijn volheid, in zijn heerlijke rijkdom. Het evangelie is niet in de eerste plaats mensgericht, maar het evangelie is in de eerste plaats op God gericht. Hebt u Romeinen 1 nog open? In uw Bijbeltje. Weet je wat er staat in vers 1? Er staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En vers 3, het evangelie van God, en de herziende statenvertaling zegt dan, ten aanzien van zijn zoon. Vers 3, van ten aanzien van zijn zoon. En in vers 9 staat van, God is mijn getuige, dat ik in het evangelie van zijn zoon. Het is dus niet het evangelie van zondaars, dat is niet het belangrijkste, wij. Hij is het belangrijkste, het is het evangelie van God. En waarover gaat het dan? Nou, dat je als zondaar behouden kan worden. Nee, niet in de eerste plaats. Het is het evangelie van God ten aanzien van wie zijn zoon, de Heer Jezus, is. Niet wij, onze nood als schuldige mensen, staat op de voorgrond. Dan doe je God tekort. Het gaat in het evangelie in de eerste plaats niet om mij, maar om hem, om God. Het gaat van God uit en hij spreekt in die blijde boodschap over zijn zoon. Niet over ons. Ja, dat komt er wel bij, maar dat is niet nummer 1. Het thema van het evangelie is niet dat ik als zondaar gered word. Maar het thema van het evangelie is dat God zijn zoon aan ons voorstelt. Hij zegt, deze is mijn geliefde zoon. Die de redder is. Die je rechtvaardigmaker is. Die je tot geliefde kinderen van God wil aannemen. En die je in de heerlijkheid wil brengen. En die mij verheerlijkt. Voelt u het accentverschil? Het gaat niet over onze nood en onze behoefte als zondige mensen. Wij zijn zo ik-gericht. Wat nut mij? Wat heb ik er aan? De evangelie gaat niet over de behoefte in de eerste plaats. Over de nood en de behoefte van mij. Maar de evangelie, die blijde boodschap, gaat over de nood en de behoefte. Nee, niet de nood. Dat zeg ik verkeerd. Maar het gaat over de behoefte en de verlangens van het hart van God. Die heerlijke God. Die rechtvaardige God. Dat is het volle evangelie. Het gaat niet alleen over de oplossing van mijn zondevraagstuk. Hoe ik een genadig God krijg, hoe ik rechtvaardig verschijn voor God, dat ook wel. Dat is het begin. Maar het gaat om de heerlijkheid van God. God die wil dat wij aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig worden. God die wil je niet alleen maar redden, verlossen van je vergeven, je zonde vergeven en je straks in de hemel brengen. Maar God wil zonen voor zichzelf hebben, nu al op aarde. God wil je niet alleen als zondaar maken tot zijn kind, maar zeggen, ik ga nou aan jou werken, zodat je aan het beeld van mijn Zoon gelijkvormig gaat worden, nu al op aarde. Dat is de evangelie. Niet alleen dat je gered wordt van de hel en straks naar de hemel mag, maar dat je met die God en die Zoon van God een relatie mag krijgen. Dat je die God gaat lief krijgen. En dat je het beeld van die Zoon van God gaat vertonen. Dat is evangelie. Dat ziet God graag. Ziet u? De blijde boodschap begint niet met de zondaar, maar begint met God. Het gaat niet over zondaars in de eerste plaats, maar over de Zoon van God. Het evangelie heeft de Heer Jezus tot thema. Nou, laatste gedachte. Paulus zegt, ik schaam mij voor dat evangelie niet. Het is kracht van God tot zaligheid. Kracht van God tot behoud. Dynamiet. Power van God. Genoeg kracht om je in de hemel te brengen. Maar de laatste gedachte was het geloof. Dat laat ik over de rest liggen. De derde gedachte wil ik nog even iets over zeggen. Dat is het geloof van een zondaar. Het gaat over de gerechtigheid van God. Het gaat over het evangelie van Christus. Van zijn Zoon. En nu het geloof van de zondaar. Kinderen, ik heb jullie even nodig. Als je nou kijkt naar vers 16 en 17, hè? Hoeveel keer komt dat het woordje geloof daarin voor, in die twee versen? Ik ga het even tellen. Het evangelie, de kracht van God, ontstaat voor ieder die gelooft, dat is één. De rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof, dat is twee. Tot geloof, dat is drie. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof, dat is vier, leven. Tot viermaal toe staat dat het woordje geloof. Sola fide, geloof alleen. En het adres is een ieder die gelooft. Jood en Griek, ieder. Dan is er geen deur hier aan de rand weg, bij wijze van spreken, waar ik niet kan aanbellen. Dan kan ik bij iedereen aanbellen. Voor een ieder die gelooft. Ja. God schenkt het van zijn kant. En het geloof zegt dankjewel van onze kant. Dan grijpen die twee in elkaar in. Voor een ieder die gelooft. Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring. Hij zegt, het klaargemaakte medicijn zal de patiënt niet genezen als hij het niet aanneemt. Dat is geloof. In dank aanvaarden. De Heere geeft het medicijn aan jou als patiënt. En dan mag ik mijn handen ophouden. Ik mag het aanvaarden, aannemen. Dat is geloof. Niet werken met die handen, niet doen, maar ontvangen. Niet zo, maar zo. Dat is geloof. Geloof dat niet doet, maar dat ontvangt. Dat is de schakel tussen een zondig mens als ik ben en een heilige, rechtvaardige God. Geloof dat zich overgeeft aan de Heere God en zijn heil. Geloof. Je zou kunnen zeggen dat woordje geloof, hè, dat is als het ware als een knopje uit licht. Als een kraan die open gaat, waardoor de stromen van zegen komen. Als een schakel. Als een kanaal. Als een knop. Gods geweldige krachtcentrale. Een power van God. De kracht van God is de evangelie. Een geweldige krachtcentrale. Ja. En dan is het bestemd, hè, die energie die daardoor ontwikkeld wordt, in die krachtcentrale van God, in dat evangelie, dat bestemd voor mij. En geloof is als het ware het knopje, het lichtknopje, waardoor het licht gaat schijnen. De kraan die open gaat, waardoor het gaat stromen van zegen. Stromen van zegen naar binnen komen. Geen goede werken. Dat was het tobben van Luther. Ik moest zoveel doen. Ik moest zoveel doen. Ik moest zoveel ervaren. Je moet bidden tot de heilige. Je moet jezelf boetedoening opleggen. Er was een zenuwinzinking nabij. Ze knieden Pilatus trap op naar Rome. Hoe dichter bij Rome, hoe verder van God. Het viel allemaal zo tegen. Hij had zijn lichaam gekastijd, gejaagd al jarenlang om goed en vroom te leven. Nee, niet doen. Niet doen. Maar geloven, dat is ophouden, stoppen met doen. En een ander laten doen. Er is een kinderlied, ik heb het nog eens opgezocht. Dat vind ik altijd mooi in dit verband. Weet je wat geloof is? Ik kan er niks voor doen hoor, hoef ook niet. Er is een kinderlied dat gaat zo, je kunt het niet kopen met je geld. En je kunt het niet ruilen met je goed. Je kunt het niet winnen met een lot. En je kunt het ook niet verdienen met wat je allemaal doet. Het eeuwige leven wordt gegeven aan een ieder die gelooft. Geloven, dat is niet klimmen. Geloven, dat is klemmen. Je vastklemmen. Aan het kruis van de Heere Jezus. Mijn lieve broeder, zei de abt. Maarten, wend je tot Christus de gekruisigde. Leer hem lof zingen. Aan jezelf twijfelend, tot hem zeggen. U Heere Jezus, u bent mijn gerechtigheid. Geloof. Dat is niet iets Gods aanbieden. Maar geloof, dat is twee lege, vuile handen ophouden bij een gevende God. Dat is geloof. En dan staat er uit geloof tot geloof. Uit geloof tot geloof. Weet je wat dat betekent? Ook dat is het volle evangelie. Goed opletten. Ook dat is het volle evangelie. Er staat uit geloof tot geloof. Hoe staat het er? Uit geloof tot geloof, ja. En de rechtvaardige zal uit geloof leven. Er staat niet uit geloof tot goede werken. Als je nou tot geloof gekomen bent, je bent gerechtvaardigd, je zonde zijn vergeven, je bent een kind van God, dan gaan we aan het werk. Nee, nee. Ook dat denken wij vaak. Ja, dan moet je wat gaan doen voor God. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Wat dat doen we. Niet alleen in de rechtvaardige, maar ook in de heiligmaking. Mensen, het is hartstikke actueel. Dat is erg actueel. Ook in de heiligmaking, we moeten wat gaan doen. Nee. Uit geloof tot geloof. Wij beperken dat woordje geloof tot, ja, dat je gerechtvaardigd wordt als op het moment dat je tot geloof komt. Maar dat staat er niet. Paulus zegt veel meer. Hij zegt niet de goddeloze zal gerechtvaardigd worden uit het geloof. Maar de rechtvaardige zal ook nadat hij gerechtvaardigd is uit het geloof blijven leven. Uit die geloofsrelatie met zijn redder. Met God als vader. Dat zal voortdurend zo zijn. Uit geloof. En dat niet aan het werk, jongens, maar tot geloof. Dat blijkt zo. Hoe kan een rechtvaardige, een kind van God, overeind blijven in deze boze wereld, in deze boze, donkere tijd? Door te leven en te blijven leven in eenvoudig geloofsvertrouwen op de Heer Jezus Christus. Die voortdurende geloofsovergave en die geloofsrelatie, je aan hem toe blijven vertrouwen. Als je eenmaal gerechtvaardigd bent voor God, dan zal je ook verder alleen uit het geloof leren leven. Oh, wat is dat bevrijdend. Wat is dat ontspannend. Heerlijk evangeliewoord. Daar kan ik me in verheugen. Ik moet gelukkig niks meer. Ik moet niks meer. Als het hart in stil vertrouwen zich aan u overgeeft, op u alleen durft bouwen en geen ander houvast heeft, dan daalt een diepe rust en vrede in het hart, zo het u kiest en kust in vreugde
en in smart.
Amen.